Namens uw kerkraadgemeente de volgende mededelingen. Volgende week zondagmorgen op dominee Bezemer uit Culemborg u voor te gaan. In de middagdienst uw eigen predikant. Misschien goed om er iets over te zeggen. Dominee Bezemer is een van de afgevaardigden naar de generale synode. Met een aantal predikanten heb ik de afspraak gemaakt dat als ze vastlopen vanwege alle drukte rondom de synode, ik met hen kan en ook wil ruilen om hen ook te ontlasten. Dus het kan gebeuren ook in de komende maanden. Dat er plotseling een wijziging in het preekrooster optreedt. Volgende week zondag is er na de middagdienst een zangbijeenkomst in Oud-Wittenoord. Collecten zijn vandaag voor de kerk, kerkelijke kassen en de huisvesting. Opbrengst van de bussen bij de uitgang is voor de stichting Schreeuw om leven. Dit alles zo de Heere wil en wij leven, stellen we ons voor Gods aangezicht. Onze enige hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft voortgebracht, die trouw behoudt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen, enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. We staan gemeente aan het begin van nieuw kerkelijk jaar. Het is nog niet helemaal advent, maar ik wil vanmorgen wel beginnen met adventstof. En daarom zingen we aan het begin van deze nieuwe periode, Psalm 98, vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einde gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Psalm 98, vers 2. Voor de spiegel van Gods wet en luisteren naar de samenvatting daarvan die Christus ons gegeven heeft. Als inleiding op de schriftlezing die daarna volgt, zingen wij Psalm 123, vers 1. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Psalm 123, vers 1. We lezen daarna Lucas 1 vanaf vers 26 tot en met 38. Dus na de lezing van de Wet des Heren zingen we Psalm 123, vers 1. En vervolgens Lucas 1 vanaf vers 26. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Christus, vat de Wet des Heren al dus samen. Gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelve. Aan deze twee geboden hangt de ganse Wet en de profeten. Lucas 1 vanaf vers 26. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde zeide, wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouw. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar, vrees niet Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. Zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden en God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth uw nicht is ook zelve bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide, zie, de dienstmaagd van de Heere, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Tot zover de lezing van de schriften. Wij stellen ons voor Gods aangezicht gemeend om de Heere, om zijn zegen over de bediening van zijn woord door het werk van zijn geest te bidden. We doen ook voorbeden voor zuster Spaan van de Doornbospark 17 in Scherpenzeel vanwege het overlijden van haar schoonzus in de achterliggende dagen. Laten we samen de Heere bidden. Het is genade, Heere, dat wij deze zondag mochten aanvangen met het zingen van Psalm 98, vers 2. Hij, u, heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Het is een antwoord op de woorden waarmee we deze dienst ook mochten aanvangen, die nooit zal laten varen hetgeen zijn hand begonnen is te doen. In u alleen ligt het fundament van hoop en verwachting. Omdat u onze onmogelijkheden aangereikt als de dragende grond van uw wonderlijke almacht en als een bewijs dat u dwars door alles heen regeert en bestuurt. En geef, Heere, dat die rode draad ook mee mag gaan, ook in de weken die voor ons liggen, wanneer vanaf ook deze zondag, zo u het schenkt, de prediking staat in het teken van de komst van uw Zoon op deze wereld. U hebt gedacht aan uw genade. En u zal nooit laten varen hetgeen uw hand begonnen is te doen. Daar getuigen de heilsfeiten van. En dat geeft ook verwachting voor deze tijd waarin wij staan. Samen ook met onze kinderen. Heere, wij bidden u daarom ook om het machtige werk van uw geest. Onder de verkondiging van uw woord. Opdat onze ogen opgeheven worden tot u die in de hemel zit. En wat alleen van u ook leren verwachten. Onze ogen door u ook worden afgetrokken van de omstandigheden waarin wij ons bevinden. Omstandigheden van persoonlijke aard die ons soms ook met zoveel zorg en wellicht ook met angst kunnen benauwen. Omstandigheden, Heren, wanneer we om ons heen zien in de samenleving en in het kerkelijke leven. Maar u staat daarboven en u regeert. Dat wat wij nu zien en wat wij voor onze ogen hebben, overziet u. En het heeft een plaats in de volvoering van uw raad. Dwars door alles heen, Heere, werkt u zelf toe naar de komst van uw koninkrijk. We bidden u daarom ook om het machtige werk van uw geest. Geef dat de prediking gepaard mag gaan ook met betoon van geest en leven, omdat u in ons midden woont en werkt, en zo ook met kracht uw woord toepast in het leven van hen die u nog niet kennen, als ook uw woord wilt gebruiken als een middel in uw hand om uw volk en kinderen nader te doen gewennen aan u, aan uw woord en aan uw werk. Ik heb dank dat we elkaar hier mogen ontmoeten op deze plaats. Ik heb dank dat u de middelen aanreikt waardoor we thuis of op een andere plek met deze dienst nu of op een later moment verbonden kunnen zijn. We bidden om uw zegen, Heren, ook over de dienst zelf. Geef dat alles met rust en orde mag verlopen. Gedenk ons wanneer we ook met onze persoonlijke omstandigheden een plaats hebben ingenomen onder uw woord. Gedenk weduwe en weduwnaren. Wees met hen die een verstild verdriet met zich meedragen. Wilt u, Heren, de vleugelen van uw genade over hun leven uitspreiden en hen ook onder uw hoede nemen. Geef kracht naar kruis. Als we terugzien op deze week die achter ons ligt, Heren, wilt u dan ook geven dat we mogen opzien tot u in het kernen van uw dagelijkse zorg, nabijheid, onder ons kruis, in het verdriet. En dat u ons niet alleen daarin wilde bijstaan en vertroosten, ook in uw dagelijkse zorg, maar ook voorop wilde gaan en ons opnieuw op deze plaats het willen brengen, samen ook met de gemeente. In het licht, Heren, van de stof die voor ons ligt opengeslagen, bidden we voor verschillende kinderloze echtparen in ons midden. U weet ook hoe zij dit gedeelte lezen, met al het pijn en met al het verdriet, met hoop en met verwachting, maar ook met teleurstelling en wellicht ook met boosheid en verbittering. Moet u hen genadiglijk nabij zijn en geven dat wat zij in hun persoonlijk leven samen als man en vrouw ondervinden, geen belemmering zal zijn om te kunnen luisteren naar het woord van u, de drie-enige God. En schenk dat de woorden die Maria hoorde ook toen op die plaats, door mogen klinken hier op deze plaats. De Heere is met u. Heere, dan bent u erbij. Ook nu, in deze omstandigheden. En dan wilt u ook alles geven wat nodig is om uw woord onbevangen, onvoorwaardelijk ook te ontvangen. En biddend mee te dragen en in ons hart en leven een plaats te geven, ook in de gezamenlijke beden als man en vrouw voor uw aangezicht. We bidden u, Heren, ook voor alles wat er zich speelt in het midden van de gemeente, maar ook in het midden van onze samenleving. Het woord van vanmorgen klinkt tegen de achtergrond van gisteren. Wanneer meer dan 10.000 mensen zich verzameld hebben op het Malieveld om in stil protest ook een stem te geven aan kinderen wie hun stem nooit werd gehoord. Heren, we bidden u voor ons land, voor ons volk, voor onze samenleving. We bidden u voor moeders die een kindje hebben laten wegnemen in de moederschoot. We bidden u, Heren, voor hen die dit op andere manieren raakt. Grootouders, familieleden daaromheen. We bidden voor organisaties die betrokken zijn bij het beschermen van het ongeboren leven, bij het opvangen van moeders die ongewenst zwanger zijn geraakt, als ook voor hen die betrokken zijn bij het opvangen van moeders die een beslissing hebben genomen die onomkeerbaar is en waarvan ze de last op dit moment ook als een groot verdriet en pijn in hun leven ervaren. Wilt u geven, Heren, dat al het hulp en al het werk dat ingezet wordt, ook in het midden van de samenleving door verschillende organisaties, ook door u wordt gezegend. Geef dat de stem die zichtbaar werd gisteren ook gehoord zal worden in verschillende niveaus van onze samenleving, in het bijzonder ook in de kringen van onze regering. En dat zo ook gehoor wordt gegeven, Heren, aan de nood die er ligt in het midden van de samenleving. Geef dat wetgeving onder uw gunst en door uw zegen wordt omgebogen. En dat er oog komt ook in de breedte van de samenleving voor het kwetsbare ongeboren leven. Als ook voor het kwetsbare leven in ouderdom en ernstige ziekte. Wilt u zo uw zegen, Heren, gebieden in het midden van ons volk. Wees ons nabij in deze morgen die voor ons ligt. Wilt u uw zorg betonen in het midden van de gemeente. Dat bidden we heel in het bijzonder ook voor zuster Spaan. Gedenk haar in haar moeite, in haar verdriet. Wilt u met haar zijn, als ook met de andere familieleden, toelevert naar de dag van begraven. Geef dat alles met orde en rust ook mag verlopen. Dat uw woord open mag gaan, Heren, en door u tot rijke troost, tot zegen ook wordt gesteld binnen de familiekring. Geef dat alles wat er in haar leven gebeurt, ook in de achterliggende maanden, ook samen mag vallen met de omgang met u door uw woord en door uw geest. En wilt u zo haar genadiglijk ondersteunen van onder uw eeuwige armen. Grote hoorde der gebeden. Wij leggen onze gebeden neer bij u met een beroep op uw alwetendheid. verhoor ook stille gebeden. Verhoor ook gebeden die wij niet meer durven bidden. Maar u bent de God van Zacharias en Elisabeth. Geef dat we ook in de komende tijd het mogen horen. Dat het waar is, ook vandaag. Uw gebed is verhoord. Hoor ons zo, om Christus wil. Amen. We zingen als inleiding op de prediking gemeente een van de Messiaanse psalmen. Psalm 132 vers 7 en 11. 7, 11 en 12 tijdens het voorspel vindt de dienst der offerande plaats. Heere, zegene u en uw gaven. We zingen na het amen van de prediking Psalm 2 vers 4. Psalm 2 vers 4 na het amen van de prediking. Toelevend gemeente na de dagen van kerst. En ik van plan om samen met u ook stil te staan bij de personen van Maria. De moeder van de Heere Jezus Christus. En ik ben er nog niet over uit of ik dan ook zal stoppen rondom de kerstdagen. Met een serie over Maria. Of dat we dan de stof ook vervolgen tot en met de lijdenstijd. Maar dat zal de komende tijd wel uitwijzen. In elk geval wordt vanmorgen Gods woord bediend vanuit Lucas 1. Waar de engel tegen Maria zegt. Vers 31 en verder. Zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn. De zoon van de Allerhoogste genaamd worden. God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijks zal geen einde zijn. De geboorteaankondiging van de Heere Jezus. Dat is het thema waaronder Gods woord vanmorgen wordt bediend. Dus de geboorteaankondiging van de Heere Jezus. We horen allereerst dat hij de zoon is van Maria. Dat is de eerste lijn. Tweede lijn, hij is de zoon van God. In de derde lijn, hij is de zoon van David. Dus de zoon van Maria, dat is vers 31. De zoon van God, dat is vers 32. En de zoon van David, dat is vers 33. 13 jaar, hoogstens 14. Ouder kan Maria niet zijn geweest. De gebruikelijke tijd in deze periode, waarop een meisje in ondertrouw ging met haar aanstaande man. 13 jaar. Nu, als ik dat zo zeg, ook als vader van kinderen, dat is niet het beeld wat wij hebben bij een meisje van 13 jaar. Dat is de periode waarin meisjes, tenminste de meeste meisjes, de jongens heel raar vinden. En de jongens die 13 of 12 zijn, het alleen maar kunnen hebben over trekkers en auto's. Dat zegt dus ook alles gemeenten over de tijd waarin wij vanmorgen Maria ontmoeten. Het is een tijd waarin kinderen snel volwassen zijn. En nog geen tijd hebben om kind te kunnen zijn. Om onbevangen te kunnen spelen buiten met vriendjes en vriendinnetjes. Om samen met je vrienden of vriendinnen, 12, 13, 14, 15 jaar, samen te komen op een avond. Het is een harde tijd. In meer dan één opzicht. Zomaar even wat cijfers om dat ook te kunnen duidelijk maken welke kant ik vanmorgen op wil. De meeste kinderen in de dagen van de Heer Jezus stierven voor hun vijfde levensjaar. Eén op de drie geboorten eindigde in het sterven van moeder en kind. De gemiddelde levensverwachting in Jezus' dagen is 31. 32 jaar. Dat betekent dus dat in elk gezin, en ook de kleine kinderen, meer dan één begrafenis hebben meegemaakt. Toen ik voor het eerst, dat is al jaren geleden, die cijfers tot me nam, vroeg ik op de catechisatie in de gemeente waar ik toe stond aan onze jongeren van 15, 16, 17 jaar, wie heeft wel eens een overlijden meegemaakt in zijn eigen gezin of in zijn eigen familie? En in de grote groepen die ik toen had, gingen soms geen één en soms maar een paar vingers omhoog. Wij leven dus in een totaal andere tijd dan in de tijd van Maria. En dat betekent dat in de dagen van Jozef en Maria kinderen geen tijd hadden om kind te kunnen zijn. Al heel vroeg moest je mee het land op om te werken, je vader en moeder bij te staan in het gezin. Er moest brood op de plank komen en daaraan moesten ook kinderen meewerken. Het is een harde tijd dus ook. Een tijd waarin veel gebeurt, ook hier in deze periode, met de Romeinse overheid. Met alle wrede praktijken waarmee dat gepaard gaat. De Romeinen die zodra ze maar de kans hebben of het idee krijgen dat er ergens een opstand broeit, met harde hand dat neerslaan. Een tijd van angst, een tijd van onzekerheid. Een tijd ook waarin God werkt. Want dat is de andere kant. 13 jaar. En dit meisje vreest de Heere. En niet alleen zij. Zo de Heer het geeft, zullen we hem over een poosje wat van dichterbij leren kennen. Maar ook haar aanstaande man met wie ze in ondertrouw is, Jozef, vreest ook de Heer. En dat is in onze ogen denk ik opzienbaar. En twee jonge mensen, Godvrezende mensen die toeleven naar het huwelijk. Maar ik draai het even om. In de ogen van de Heere God is dit de gewone gang van zaken. Dat voordat je naar het huwelijk toeleeft, je hem eerst leert kennen. Hoe kun je de verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van je aanstaande man of vrouw? Hoe kun je als de Heer het geeft straks in de kerk waar je huwelijk kerkelijk bevestigd wordt, beloven dat je voor hem of voor haar een hulp, bijstand, dat geldt voor alle twee, in dit leven, maar ook met het oog op het eeuwige leven zult zijn als je de Heer niet kent? Hoe kun je ja zeggen als man, als je belooft een priester te kunnen zijn, te willen zijn voor je vrouw? Hoe kun je ja zeggen als vrouw tegenover je man? Als je de lijn volgt van het huwelijksformulier, en doe dat maar eens, en ik kijk natuurlijk nu ook met een schuin nog naar de verschillende stelletjes in het midden van onze gemeente. Als je belooft en antwoord geeft op de vraag, als zijnde een godvrezende vrouw. Hoe kun je voldoen aan de roeping van het huwelijk? Namelijk om te leven tot eer van God. En in je huwelijk de gestalte als man van Christus vertonen. Een Christus zijn voor je vrouw. Dat is het hart van het huwelijk. En de roeping van een man binnen het huwelijk. Als je Christus niet kent. Wij staan ervan te kijken wanneer jonge mensen de Heere vreest. Mag ik het eens in onze taal zeggen? Voor de Heere is het ondenkbaar dat jonge mensen toeleven naar het huwelijk, hem niet kennen. Dan kun je niet trouwen. Geen ja zeggen op de vragen die dan gesteld worden. Als je nou vanmorgen geen kant meer op kan, en trouwens geldt dat alleen voor onze jonge mensen, misschien zijn er ook hier getrouwde vaders en moeders die al luisteren het vanmorgen, of getrouwde echtparen in ons midden die al luisteren het vanmorgen, meteen bedenken van hoe stond ik eigenlijk op mijn trouwdag daar in de kerk? En met wat voor hart beantwoord ik toen de vraag? Dan heb je vanmorgen al meteen concrete toepassing. Dan zul je daarmee terug moeten toch naar de Heere. Naar die God die ook die zonde wil vergeven. Maar die ook wil leren. Al is het op 40, 50, 60-jarige leeftijd. Misschien ben je al grootvader of grootmoeder en ken je de Heere nog niet. Om je knieën te buigen. Voor het eerst in je leven en dus ook in je huwelijk. En dus ook naar je kinderen als je die mag hebben. En naar je kleinkinderen als je die mag hebben. De gestalte van een godvrezende man of vrouw gaan vertonen. Maria vreest de Heere. Dat is genade en tegelijkertijd een bewijs van Gods trouw. En ze is niet de enige trouwens. Het beeld dat we hier en daar wel eens meekrijgen, gemeenten, en met alle respect, het moeilijkste vind ik zelf altijd als het gaat om het werk in Gods Koninkrijk, het maken van een verantwoorde kinderbijbel. Maar in sommige kinderbijbels wordt de tijd waarin Jozef en Maria wil leven neergezet als een geesteloze tijd. Tijd waarin de Heere niet of nauwelijks werkt. Ik denk niet dat dat klopt. Het tegendeel zelfs, als Simeon en Anna in de tempel de zaligmaker in hun armen hebben omhelst, Dan gaan ze door de straten van Jeruzalem en ze gaan al die huizen af, zo zegt Lucas in hoofdstuk 2, op bezoek bij allen. Bij allen die de troost van Israël verwachten. Ook in deze tijd werkt de Heer. Zoals hij in elke tijd werkt. Nee, het bijzondere van dit moment is niet zozeer dat de Heer niet aan het werk is in deze periode. Maar dat de aandacht wordt verlegd naar een plaats waar wij op dit moment het niet zouden verwachten dat God daar zou gaan beginnen. In het hoge noorden van Israël. En het is Lucas die ook heel nadrukkelijk dat wil duidelijk maken. Hij zet zijn evangelie in met de beschrijving dat hij alle dingen eerst nauwkeurig heeft onderzocht. Hij heeft mensen gesproken, geïnterviewd, zouden wij vandaag de dag zeggen. Mensen uit de tijd van de Heere Jezus. Mensen die de omwandeling van de zaligmaker hebben meegemaakt. Al die mensen heeft hij gesproken. Hij heeft vermoedelijk ook de plaatsen bezocht waar het gebeurd is. En toen is hij aan het schrijven gegaan. En Lucas zet dan ook wat hij beschrijft binnen het kader, de context van zijn tijd neer. In het machtige Romeinse Rijk. Waar een keizer met een knip met de vingers de hele wereld in beweging gaat zetten. Zo lezen we straks in Lucas 2. In dat grote Jeruzalem, wat op dit moment het godsdienstig centrum is van het hele wereldwijde Joodse leven. Gebeurt niets. Ja, er is drukte genoeg. In Rome, aan de regeringstafels, wordt alles besloten en besproken wat nodig is om het Romeinse Rijk in stand te houden. In Jeruzalem staat alles in het teken om de Joodse godsdienst te bewaren en over te leveren aan de volgende generatie. Offers worden gebracht, de tempel staat er, wordt aan gebouwd en verbouwd om die alleen maar groter en mooier te krijgen. Maar God gaat aan het paleis van de keizer, de tempel in Jeruzalem voorbij en door middel van een boodschapper stapt hij letterlijk binnen over de drempel van een huis in het noorden van Israël. Het staat er ook gewoon gemeente op een heel eenvoudige manier, vers 28. Een engel tot haar ingekomen zijnde, dat betekent dat op een dag het huisje waar Maria opgroeit bezoek krijgt. De deur gaat open en er staat een engel binnen. Even ervoor ging bij wijze van spreken de buurvrouw door diezelfde deur naar buiten. En 's morgens vroeg moest Maria misschien nog wel even boodschappen halen om de hoek bij de bakker voor haar moeder. En ging ze door diezelfde deur naar buiten en terug naar binnen. En nu stapt een engel over de drempel van dit huis en staat binnen. Op een hele eenvoudige, gewone, normale manier wordt beschreven hoe Gabriël, boodschapper van God, betekent zijn naam, binnenkomt in het huis van Maria. Hoe hij daar Maria aantreft, ook daar wordt van alles van gemaakt. Alsof Maria op dit moment al aan het mediteren is, alsof ze misschien al geestelijke gedachten koestert en bespiegelingen erop nahoudt. Nou, ik denk gemeente dat Maria misschien de strijk aan het doen is. Met stoffen, eten klaarmaken. In het gewone, normale, dagelijkse leven stapt in de engel de hemel binnen in een gewoon normaal huisje waarvan er 13 in een dozijn passen. Waarom benadruk ik dat? Om de grootsheid van God te laten zien. Deze grote God die hemel en aarde in zijn handen draagt. die zometeen de keizer gebruikt als een pion. Die dwars door de chaos van die tijd heen werkt. Die zijn raad volvoert en daarin zich door niets en niemand laat tegenhouden. Deze grote God zet zijn voet in het gewone leven neer en stapt binnen in een huis. En dan kan het ook voor u en mij. Als je op maandagmorgen, als het gezin weer op weg is, je thuis bezig in je gezin, en maandagmorgen wasdag wellicht, bezoek krijgt uit de hemel. Dan kan het voor u en voor mij, wanneer je op woensdag thuiskomend uit je werk, in de file verdaagd op de A12, en je op de automatische piloot, zo zeggen wij dat dan vandaag de dag, achter die lange rij met auto's meerijdt. En ondertussen je ogen opheft tot God die in de hemel zit. Je gaat naar huis en je ziet de gezichten voor je. Misschien wel van die ene jongen in je gezin. En je legt hem neer in het gebed bij God. In het gewone, normale leven. Daar werkt de Heer. Dat is de plaats waar Gods geest aan het werk is. Zo komt God binnen in het leven. Er is nog iets wat opvalt, gemeente, en als Maria daar aan het werk is, dan groet hij haar. Wees gegroet. Er staat letterlijk, wees verheugd, gij begenadigde. De Heere is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. Wees verheugd. Daarmee groet de engel Maria om duidelijk te maken dat zijn komst blijdschap en vreugde meebrengt. Kan het? Ja, dat kan ook anders. In deze streek, niet zo heel ver bij Nazareth vandaan, zijn er ook een aantal engelen eeuwen geleden toch wel eens een plaats binnengekomen. En dat was het begin van het eind. Dat was geen begin van vreugd. Het begin van het oordeel, Sodom en Gomorra. Maar deze engel van God, Gabriël is zijn naam, wordt door de Heere gezonden om Maria te verheugen met de boodschap die hij namens zijn zender mag overbrengen onder het dak van dit eenvoudige huis. Ze staat er als aan de grond genageld en het eerste wat ze hoort is, wees blij. Wat is dat voor een blijdschap? Is dat een blijdschap die wij zien wanneer plotseling iemand binnenkomt, we hadden hem of haar totaal niet verwacht, je bent midden in je dagelijks leven bezig en opeens gaat de deur open of wordt er gebeld en staat je beste vriendin op de stoep, ze woont mijlenver bij je vandaan, maar ze was in de buurt en ze kreeg een ingeving en ze dacht bij zichzelf, laat ik eens even haar verrassen met een bezoek en je laat het werk voor wat het is, je bent blij met dat onverwachte moment. Nee, deze engel, als hij spreekt, wees blij, dan richt zich dat niet op de plotselinge ontmoeting, maar dan neemt hij de vreugde mee die in de hemel leeft. De blijdschap voor Gods troon. Die blijdschap brengt hij over onder het dak van dit gewone huisje. Wat dat voor een blijdschap is, wel de blijdschap dat de volheid van de tijd is aangebroken. De blijdschap van die oplopende spanning in de hemel, langzaam maar zeker, vergummerde dat menselijke beeld gebruik, gemeente, tikte de klok in de hemel de seconde weg en nu is het moment aangebroken, waarop eeuwen al naar uit wordt gekeken, waarin de Heer langzaam maar zeker, stap voor stap, in de loop van de eeuwen naartoe heeft gewerkt. Gods belofte moet er tot vervulling komen. Bijvoorbeeld die belofte is, die een maagd zal zwanger worden. Een zoon baar. En gij zult zijn naam heten Immanuel. God met ons. Die blijdschap voor Gods troon. Brengt de engel mee onder het dak van dit huis. En je hoeft geen Maria te kennen tussen twee haakjes om te weten wat ik daarmee bedoel. Als je de Heere mag kennen, toch? Kun je ook dat onderscheid tussen vreugd en blijdschap die door Gods genade en door Gods goedheid in dit leven wordt gegeven. En de Heere geeft veel stof om vreugdevol te zijn. Het genieten van zijn gaaf. Het contact met mens. In liefde en harmonie die er ondanks alles wat er in deze wereld de gebrokenheid in ons leven is, er ook mag zijn. Wat kun je daarin intens verheugd over zijn. Maar niets gaat erboven aan de vreugde die God vanuit de hemel wil brengen onder het dak van je huis toch. Dat is een vreugde waarvan ik misschien maar even iemand moet herhalen. Een oude Godvrezende vrouw die tegen een jongere zei, joh, ik gun je zo de dienst van de Heer. En toen vroeg de jongere, ja, maar wat is dat dan? Toen zei ze in alle eenvoud, ja, dat kan ik eigenlijk niet vertellen. Dat moet je zelf ervaren in je hart. De vreugde in God. Ik wil dat zeggen, gemeente. Ik zeg dat niet om vroom te doen vanmorgen, helemaal niet. Maar daar kun je ook zo intens naar hunkeren, toch? Naar die vreugd. Die engel over spreekt en die engel meeneemt vanuit Gods heiligdom in de hemel onder. Hier in het huisje. In Nazareth. De engel spreekt daaraan, wees verheugd, gij begenadigde, de Heere is met u, gij zijt gezegend onder die vrouw. En ik laat deze woorden even liggen. Zo, ziet hem, vers 29 staat als aan de grond genageld, zo wil Lucas zeggen. En ondertussen schiet haar gedachte alle kanten aan. Ze probeert grip te krijgen op die gebeurtenis, op de woorden van de engel. Maar de engel gaat haar daarin voor. En de engel zeide, vers 30, wees niet bang, Maria. Gij hebt genade bij God gevonden, zie gij zult bevrucht worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Jezus. Daar wil ik toch even bij stilstaan, gemeente. Maria is een ondertrouw. En dat betekent in de tijd waarin zij leeft dat ze officieel al gehuwd is met Jozef. Dat is al in een huwelijkscontract vastgelegd. Die hebben vandaag de dag nog zulke contracten. Dat betekent dat je voor de wet al als getrouwde man en vrouw door het leven gaat. De bruidschat is al gegeven, als daar tenminste geld voor was om die te kunnen geven. En zo staat Maria ook bekend in het dorpje waar ze leeft, als de vrouw die in ondertrouw is met Jozef. Mocht dit dus breken, dan is er sprake van een echtscheiding, een echtbreuk. En toch wonen ze nog niet samen. Leven ze nog niet als man en vrouw. Dat is allereerst de gewoonte in deze tijd. En dat heeft vaak ook praktische redenen. In onze tijd, en dat brengen de omstandigheden ook met zich mee, vandaag de dag zie je stelletjes om 4, 5, 6, 7 jaar rondlopen. Vaak ook omdat ze nog geen geld hebben om een eigen bestaan op te kunnen bouwen. En dat ligt in deze tijd anders. Je familie hielp mee. Er was ook gewoon geen bank in deze tijd. Hypotheken, zulke soort dingen kenden ze nog niet. En op het moment dat dat huwelijk dus in een contract was vastgelegd, dat voornemen om getrouwd te zijn, wist de familie ook, en nu gaan we dit stelletje helpen om toe te werken naar de trouwdag. Een huisje gebouwd, of ingericht. In zo'n periode van ondertrouw mocht maximaal 1 jaar niet langer duren. Wel in deze periode dus. Het is een andere tijd dan de tijd van vandaag. Het is een andere tijd met ook met alle financiële kanten die het met zich meebrengt. In deze periode komt de engel bij haar op bezoek. Ze is een ondertrouwde vrouw en hij kondigt haar de geboorte van een zoon aan. Gij zult bevrucht worden en een zoon baren. Nu is het nog niet zo lang geleden dat we op de catechisatie daar een gesprek over hadden. En zonder die discussie weer te geven wil ik wel die Bijbelse lijn hier even laten zien. Dat op het moment als je trouwt je dus ook open staat voor het krijgen van een kindje. Dat is de Bijbelse lijn. En er kunnen allerlei legitieme redenen zijn. Bijvoorbeeld ziekte of iets anders. Maar het idee, we zijn nu eindelijk met z'n tweeën. Nu komen de 2 jaar, op 3 jaar gaan we samen eerst genieten van het huwelijk. We willen nog een aantal reizen ondernemen. En dan pas denken we aan kinderen. Dat is een onbijbelse lijn. Omdat de Heer ook het huwelijk bedoeld heeft. Voor het krijgen van een kindje of kinderen. En ik ga ervan uit, als je verkering hebt, dat je daar op een moment ook met elkaar over spreekt. Het openstaan voor een kindje. Maar hier draait de Heere de volgorde om. Voordat Maria en Jozef elkaar binnen het huwelijk leren kennen als man en vrouw, maakt God bekend dat ze bevrucht zal worden, zwanger zal raken, een zoon zal baren. En hij heet Jezus, zo zegt de engel. Waarom handelt God zo? Waarom wacht de Heere niet tot het moment dat Jozef en Maria getrouwd zijn? Heeft dat alleen maar te maken met wat wij vandaag de dag de erfzonde zijn genoemd? Natuurlijk, Maria moet een zoontje ontvangen. Wat niet de zondige natuur van ons mensen meedraagt, dat heeft er zeker mee te maken. Maar er is op dit moment iets anders aan de hand. Want Lucas verbindt dit moment, en ik sloeg dat vanmorgen even stilletjes over, met iets heel anders, vers 26. In de zesde maand van de zwangerschap van Elisabeth, werd Gabriël gezonden naar Maria. En daarmee verbindt de Heere deze twee bijzondere vrouwen die een bijzondere zwangerschap uit Gods hand ontvangen met elkaar. En dat doet de Heere niet voor niets. Midden in een tijd waarin het naar de mens gesproken compleet is vastgelopen. Waar de gedachte steeds sterker begint te leven. Hoe gaat God zijn belofte vervullen? De belofte dat eens op de troon van David de koning zal plaatsnemen. Die zal heersen tot in aller eeuwigheid. Midden in die tijd waarin naar de mens gesproken dat geen kans van slagen heeft. Het huis van David is roemloos ten onder gegaan. Sinds de ballingschap zit er niemand meer van het huis van David op de troon in Jeruzalem. De Romeinen die heersen en alles met een ijzeren vuist onder de knoet houden. Te midden van dat alles grijpt God in de weg van het wonder. En dat wonder, gemeente, is kenmerkend voor het koninkrijk van God. Dat voltrekt zich altijd op een hele andere wijze dan dat wij mensen ons voor mogelijk kunnen houden. Een oude, onvruchtbare vrouw wordt de moeder van een zoontje. En een meisje van 13 jaar dat nog geen omgang heeft met haar aanstaande man, wordt de moeder van de zaligmaker. God grijpt in zijn soevereiniteit. En daarom wordt de volgorde hier omgedraaid. Wat voor ons onmogelijk is, openbaart God zich hier als een wonderdoend God. En dat geeft vandaag dus ook verwachting. Ik weet niet hoe u het allemaal bekijkt, zoals u om u heen kijkt. Maar wat mij steeds meer aantreft, ook gewoon in de seculiere pers, als ik het zo mag zeggen, hè, dus de pers die zich niet door christelijk gedachtegoed laat leiden, is het woord angst. Ik was gisteren nog iets aan het lezen van een hedendaags filosoof. En ik ben het op een gegeven moment gaan omcirkelen. Het woordje angst, onzekerheid, en je blijft cirkelen. Angst vanwege de ontwikkelingen. Onzekerheid vanwege alles wat er gaat gebeuren. Ook nu we een nieuwe president in Amerika gaan krijgen. Onzekerheid op het kerkelijk erf. Nou, daar hoef ik niet zoveel woorden aan te geven op dit moment. Maar daarboven staat God. Die God die in de dagen van Lucas 1 in de persoon van een engel de drempel overstapt van een eenvoudig huisje. Om de komst van de zaligmaker van deze wereld aan te kondigen. Een grotere tegenstelling is toch niet denkbaar? Die God die in de persoon van Gabriel opeens verschijnt in het hart van de tempel en tegen Zacharias zegt: uw gebed is verhoord. Heiligheid. En het enige wat deze twee mensen aan het doen zijn, is op de plaats waar God hun gesteld hebt, de Heere dienen. Hem vrees. En hem volg. Daarin ligt vandaag de dag ook onze zekerheid. In de vrezen des Heren. In het eenvoudige leven met God. In het leven vanuit de troost van de woorden die Maria hier uit de mond van Gabriel. Maar het is niet de eerste keer dat ze die woorden hoort. De woorden: de Heere zijn met u. Uit die woorden leven. De Heere is met je. Geef je dat mee aan je kinderen? Want ook zij zijn bang. En laat dan zien hoe in de grootsheid van die eenvoudige woorden, de Heere is met je, God op een hele eenvoudige, rustige manier zijn raad volvoert. Naar de wereld staat het er vandaag de dag er beroerd voor. Maar wie naar boven kijkt, die zegt: het staat er hoopvol voor. Weer een dag beter en dichter bij de komst van Gods koninkrijk. Staats, ze hoort het uit de mond van de engel: gij zult bevrucht worden, vers 31. En een zoon baren. En zijn zoon heette Jezus. Van wie is hij eigenlijk zoon? Wat opvalt, gemeente, in dit gedeelte, Lucas 1 en Lucas 2, is dat Jozef steeds omschreven wordt als iemand die van het huis van David is. Het is zo goed als zeker dat dat niet van Maria gezegd kan worden. Dat weten we om een aantal redenen, omdat de Bijbelschrijver ook straks in Lucas 2, wanneer dan die volkstelling plaatsvindt, uitgelegd wordt waarom Jozef en Maria zich moeten begeven naar Bethlehem. En dan staat er heel nadrukkelijk: omdat hij, Jozef, uit het huis van David is. Dus niet zij beide, hij alleen. We weten het ook door de familierelatie tussen Maria en Elisabeth. Haar nicht, Elisabeth, die vernoemd is naar Elisheba, de vrouw van Aaron, een prachtige naam trouwens, Elisheba. We weten het ook door de naam Maria, Miriam, de zus van Aaron. Alles wijst erop dat Maria afkomstig is uit de stam van Levi. De Heere wil daarmee duidelijk maken dat uit haar een zoon geboren zal worden, omdat God in deze voor naar de mens gesproken uithoek in de samenleving de fundamenten aan het leggen is voor de komst van zijn koninkrijk. Zij ontvangt uit de mond van de Heere de belofte dat ze een zoon zal ontvangen die de naam Jezus zal heten. Hij zal zalig maken, betekent die naam. Of de Heere maakt zalig. En die naamgemeente klinkt allereerst door, dat alle vingers wijzen naar dit kind. De vingers waarvan? Wel van de belofte van het Oude Testament. Laat ik een voorbeeld geven om dat duidelijk te maken, gemeente. Het was nog niet zo lang geleden dat mijn vrouw en ik op bezoek waren op de kleuterschool in Sliedrecht. Als kleinkind was daar en er was een zogenaamde opa en oma dag. Dan loop je zo de klas binnen, al die kleine kindertjes. Dan zie je allemaal tekeningen hangen. En ik vroeg ons kleinzoontje: wie heeft die tekening gemaakt? Er waren meerdere kinderen die die vraag hoorden. En alle gezichten en alle vingertjes gingen meteen die kant op. Hij heeft dat gedaan. Nou, dat betekent dat woordje: hij zal zaligmaker in deze naam. Alle vingers gaan naar Hem, naar wie? Naar dat kindje. Dat Maria mee gaat dragen. Dat ze straks zal baren. Dat ze in doeken zal winden. En zal leggen in kribben. Alle vingers. De vingers van alle beloften van het Oude Testament. Hij zal zalig maken. De vingers van de triomferende kerk boven. Hij zal zalig maken. De vingers van de engelen als dienstknechten van God. Hij zal zalig maken. En boven al die andere vingers de hand van de Heere God. Hij maakt zalig. Mag je vanmorgen al luisterend ook nadoen? Al durf je het misschien nog niet eens voor jezelf te zeggen. Hij is mijn zaligmaker. Maar dat wel die vinger uitgaat. Hij maakt zalig. Dit kind. Dat God geeft. Gods gave. Gelegd in de moederschoot. Geschapen door zijn hand. De vinger van de Heere erbij met de eerbied gesproken. Hij zal zalig maken. Zo wordt hij gelegd in het midden van deze wereld. Hij maakt zalig. Daar kun je dus ook niet meer omheen. Als al die vingers dezelfde kant op wijzen vanmorgen. En stel je nou voor dat in die kleuterklas waar wij toen stonden, één kind zegt nee hoor, niet hij, maar zij. Dan zou hij meteen een golf van protest van zijn klasgenootjes krijgen. Dat is niet waar, dat klopt niet. En dat is ook de bedoeling van de boodschap van deze engel. Maar van de woorden door de evangelist zijn opgetekend in het evangelie. Hij maakt zalig. Daar kun je dus met eerbied gesproken niet meer omheen. Dat is een vaststaand feit. Dan moet je dus wel van goede huizen komen. Maar vol onwil zijn toch. Om voorbij te gaan leven. Aan dit kind. Hij is niet alleen de zoon van Maria gemeente. Ik wil even de stap naar het tweede punt maken en het derde punt laten voor wat het is. Dat komt de volgende keer wel. Er staat, kijkt u met me mee, zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn, de zoon van de Allerhoogste genaamd worden en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Let u even op de manier waarop hier in dit vers 32 het kind wordt omschreven als de zoon van de Allerhoogste. Van God de Heer. Heel bewust gebruikte engel Gabriel deze aanduiding om God te omschrijven. Heeft de Heere dan ook geen andere namen? Ja, de Heer heeft andere namen, zeker. De Heere wordt in de Bijbel ook heel vaak benoemd met namen die zijn nabijheid benadrukken. Waarin heel sterk ook de betrokkenheid van de Heere wordt onderstreept. Maar hier in de namen die de engel nu geeft aan de Heere God, klinkt de afstand in door. Waarom die afstand? De zoon van de Allerhoogste God. Om de beweging die God hier aan het maken is heel concreet te maken. Deze Allerhoogste God die een ontoegankelijk licht bewoont. Die op zijn troon zit. Onbereikbaar voor ons stervelingen. Wil zich alleen maar laten kennen. Hij zal zalig maken. In die ene naam Jezus daalt de Allerhoogste God af tot in ons vlees toe. Hij zal zalig maken. Hij belichaamt dus wie God is. Aan hem wordt straks gegeven alle macht. In hemel en op aarde. En dan komt die macht te liggen in twee mensenhanden. Doorboorde handen. Hij beveelt straks met zijn stem de orkanen dat zijn zwegen. Hij kan aangeraakt worden door iemand die bij zichzelf zegt: al tik ik slechts de zoom van zijn kleed aan, dan zal ik zalig worden. Hij legt zijn hand op zieken en melaatsen. En in zijn hand legt God zijn hand op zieken en melaatsen. Hij legt zich neer bij een tafel. Om zo een schuilplaats te worden voor een vrouw die haar zonde wil gaan bewenen. Achter de voeten van Hij zal zalig maken. Dat is de boodschap van de engel. Eerst de nabijheid. Hij zal zalig maken. En dan pas de afstand. Zoon van de Allerhoogste God. Zodat wij mensen om de Allerhoogste God te leren kennen, niet eerst naar boven hoeven te kijken. Maar straks als de Heer het geeft in de dagen van kerst, door de knieën mogen gaan en naar beneden mogen kijken. Hier in Jezus ligt de Zoon van de Allerhoogste God. Maar geldt dat vanmorgen, en ik ga nu wat afronden, gemeente, de tijd zit me vanmorgen op de hielen, geldt dat vanmorgen ook niet vanwege voor de prediking? Als onder de prediking van het evangelie de gekruisigde Christus wordt verkondigd, dan komt in hem God toch onder ons, de Allerhoogste God. Dan aanschouwt God ons zondaar in de rode waas van Christus bloed. En legt hij zijn hart open vol bewogenheid en ontferming. Hij zal zalig maken. Maar dan is het toch ook mogelijk, gemeente, dat wij deze God die een ontoegankelijk licht bewoont, die bekleed is met majesteit en heiligheid, te aanschouwen met de ogen van het geloof, omdat hij tot ons komt in de gestalte van Jezus. Hij maakt zalig. Hier in die naam ontmoet de hemel de wereld. Hier in die naam vallen twee samen in dit kind. God wordt mens. En in deze mens ontmoet een sterveling een heilige God. Hier legt God dus ook het fundament van de poorten van zijn gerechtigheid. Waardoor het mogelijk is dat niet alleen een engel heel eenvoudig de drempel van het huisje van Maria overkomt. Maar waardoor wij mensen ook de omgekeerde beweging mogen maken. Dat wij vanuit onze huis, en u zullen wel iets luxer zijn dan de huisjes van Maria, denk ik. Dat wij van onze huisjes de drempel van de eeuwigheid over kunnen. Wanneer we onze handen vouwen, onze knieën buigen. Buig voor deze hoge God die zich zo laat kennen in Jezus, de zaligmaker. Kom, laat ons dan buigen in eerbied en ootmoed. Luister het naar de woorden die de engel sprak tot Maria. Vrees niet, de Heere is met u, Emmanuel, God met ons. Amen. Laten wij de Heere danken en bidden. Schenk ons, Heere, de tere vreze des Heere, opdat wij in het alledaagse leven de grootheid van U, Koning van hemel en aarde, ook leren zien. Zodat we hoop op U krijgen. En onze hoop ook mogen doorgeven aan onze kinderen en jonge mensen, ook in het midden van de gemeente. Schenk, Heere, ook de vreugde die daarin ligt. Vreugde die U doet ontspruiten uit de gave van uw eeuwige liefde, de Heere Jezus Christus. Opdat we ons mogen verblijden in U door Hem. Wilt U ons bijstaan, Heere, met alles wat er naar ons toekomt, vanuit de samenleving, vanuit het kerkelijk leven. Het kan ons allemaal afhouden en afleiden. Schenk dat onze ogen gevestigd worden door uw hand, de belofte van het evangelie, zodat we onze hoofden opheffen met gebed, hoop en verwachting, met de kerk van alle tijden en plaatsen ook leren bidden. Kom, Heere Jezus, ja kom haastiglijk, hoor onze beden, om zijnentwil alleen. Amen. Het gebed des Heere, vers 3 en 9, gemeente, zingen we als slotzang. Het gebed des Heere, vers 3 en 9. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.